Weet je, voorbereiding van zo'n dienst. En denk van, oh, ik moet dan straks in Waardevol Leven gemeente weer spreken. En thuisgemeente. Best hier vrij veel gesproken de afgelopen jaren. En dat betekent dus elke keer ook weer iets nieuws bedenken. En Marcel zegt dan, ik maak een soort afspraakjes met God. Nou, dat is bij mij ongeveer hetzelfde. Van hier, wat wilt u nou? En ik volg daarin gewoon mijn hart en hoe het beweegt. En ik kijk en ik luister. En ik was al een tijd bezig met Gods recht en zijn gerechtigheid. En toen op een gegeven moment werd ik bepaald bij een gelijkenis uit het evangelie van Matteüs. Een gelijkenis die eigenlijk, waar je niet zo heel veel van hoort, maar best wel belangrijk is. We kennen allemaal de gelijkenis van de zaaier. De gelijkenis van de zaaier die uitgaat om zaad te strooien op het akker. En dan afhankelijk van waar het zaad terechtkomt, vertelt Jezus, bepaalt dan ook in hoeverre het doel van het zaad om groei en vrucht te dragen, in hoeverre dat tot zijn recht komt. Het is een heel bekend gelijkenis. En als we dan hebben over zaad en zaaien in de koninkrijk, is dat vaak waar we aan denken. En dan gaat het dus over dat zaad, dat is Gods woord, vertelt hij, dat gezaaid wordt in de harten van mensen. En afhankelijk van hoe het ontvangen wordt, komt het woord van God binnen in je leven op het moment in een bereidheid om open te staan naar hem, van hem te leren en ook te wandelen in wat je hoort en wat je ziet en wat je ontvangen hebt, dan gaat dat vrucht dragen. Maar het kan ook zo zijn dat je het wel hoort, maar dat de dingen van de wereld, en dat zijn geen kwade dingen, zijn gewoon de dingen van de wereld, je bezigheden, de alledaagse dingen, leuke dingen, minder leuke dingen, die kunnen je in beslag nemen. En in beslag nemen betekent dat het je aandacht heeft. En als het je aandacht heeft, dan op de duur gaat het je hart hebben. En datgene wat God met zijn woord in je leven zaait, dat groeit niet op tot volwassenheid en brengt dan niet de vruchten voort waarvoor het bedoeld is. Zorgen kunnen je in beslag nemen, maar ook het kwade kan komen en het eigenlijk gewoon bij je wegroven. Dingen kunnen gebeuren die je zegt van ja, als het zo in elkaar zit, nou, die stormen van die schilderij, heel herkenbaar. Als er stormen in je leven komen, zeg je, ja, dag, ik wil de leuke kanten van het evangelie wel horen, maar als het dan moeilijk wordt, dan vind ik het lastig om daaraan vast te houden. Nou, dat is een gelijkenis van de zaaier. En ik wou dat even toelichten, omdat we het het heel bekend is, maar twee, ook omdat het om je hart gaat, om jou persoonlijk, om hoe landt Gods woord in jouw hart. Ook vanmorgen als we met elkaar de Bijbel lezen, maar ook in de aanbieding. Wat doet het met jou? Wat doe jij met het? Met het woord? De gelijkenis die we nu gaan lezen is iets anders. Het volgt er ook op, zit in hetzelfde hoofdstuk, Matteüs 13, 24 tot 30. En dan gaat het opnieuw over zaad dat gezaaid wordt. Alleen in deze gelijkenis gaat het om twee soorten zaad. Namelijk het goede zaad en het kwade zaad of onkruid. Matteüs 13 vanaf vers 24. Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor. En hij zei, het koninkrijk van de hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Nou, er zijn niet heel veel boeren onder ons. Ik heb wel. Goed zo. Joe, we hebben er 1, 2, 3. Een heel gezin, super. Herkenbaar beeld. Ik heb van het voorjaar wat gras gezaaid in mijn gazon. Dat moest hersteld worden. En ik vond het heel spannend, want het was oud zaad. Het was al 2, 3 jaar oud. Ik denk, nou ja, ik heb het liggen, ik gooi het er maar overheen. En het is aangeslagen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. En de dienaren van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? En de heer zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienaren zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Wilt u dat wij dat onkruid wat er is, wilt u dat we eruit trekken en het verzamelen? Maar de heer zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid, bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. We lezen zometeen nog een klein stukje verder. Als je de Bijbel open hebt, hou hem nog maar even open bij dit hoofdstuk. Ik heb in het stukje in de informeel boven gezet: Koninkrijk van geduld. En dat klinkt heel aardig. En dat klinkt heel lief. En gelukkig weten we dat God ook geduldig is met ons, met deze wereld. Maar waar we hier tegenaan lopen, waar het hier ook over gaat, is de verhouding tussen goed en kwaad. En dat is best wel een lastig iets. En ik weet niet hoe dat met jullie gaat. Peter haalde het al aan vanmorgen bij het gebed over de oorlogen in deze wereld, de nood in deze wereld, de gebrokenheid. Maar er is veel kwaad in deze wereld. En het is niet voor niks dat je in de psalmen en ook in het boek Openbaring het gebed van de heiligen voor de troon hoort roepen: Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog gaat dit zo door? Hoe lang blijft dit zo bestaan? Hoe lang is het dat u toestaat dat het goede dat u aan het doen bent, dat u gezaaid, dat u bewerkt, waartoe u ons geroepen hebt, waartoe u deze wereld bestemd hebt, hoe lang duurt het nog dat dat goede te maken heeft, omringd wordt, doortrokken is van het kwade? En afhankelijk van wat je ziet en hoe dichtbij het komt, kan je dat echt heel diep raken. Tot tranen toe, kan je hart breken. Het kan je soms ook zelf kapot maken. Als je de dingen om je heen ziet, als je de wereld ziet. Ik kijk af en toe in de nieuws en ik moet af en toe gewoon echt mijn telefoon of de app afsluiten. Ze nu even niet. Ik weet wel, toen Oekraïne werd aangevallen door Rusland 2 jaar geleden, was het gewoon dagelijks van: wie staat ervoor, als het ware? En op een gegeven moment merkte ik, het had mij zo te pakken. Ik denk, maar ik wil niet, het is niet goed dat mijn heel gemoed en mijn geloof en alles in mij zo bepaald wordt door de berichtgeving rondom de oorlog in Oekraïne. Herkenbaar? Zijn er mensen die daar wel een beetje last van hebben? Dat je zo bepaalde berichten volgt over een situatie en dat het je op een gegeven moment gaat bezwaren. Een mooi oud Nederlands woord. Voel je je bezwaard? Nou is het wel zo, wij zijn een gemeente waarin we ontzettend graag en met liefde en met verve de overwinning, de zegeningen, de goedheid van God uitspreken over elkaar, over onszelf, over de weg die we gaan. Nelly noemde het al, profetieën over je leven ontvangen en dat gaat vervulling. En we willen eigenlijk constant positief naar voren spreken. Wat wel een beetje lastig is in dit hoofdstuk, en dat gaan we nu niet lezen, maar wat wel heel lastig is, is dat dit een hoofdstuk is van gelijkenissen die met het koninkrijk te maken hebben. En dat Jezus, als hij, het is een, je hebt de, hoe heet het? de reden op de berg, de bergreden, waarin Jezus neerzit en dan zegt: gelukkig de zachtmoedige, gelukkig de nederige van hart, gelukkig de vredestichters. Zo begint hij en ik, oh, daar wil ik wel naar luisteren. Dat is wel heel mooi om naar te luisteren. Het klinkt heel erg hoopvol. Jullie zijn het licht van de wereld. Jullie zijn de zout der aarde. Enorm bemoedigend. Matteüs 13 zit Jezus aan de rand van de zee. En mensen verzamelden zich weer om hem heen. En hij begint te spreken. En hij sprak tot hen in gelijkenissen. Ik mag het thuis wel even nalezen wat er over die gelijkenissen verteld wordt. Dus niet de gelijkenis zelf, maar wat er over de gelijkenissen verteld wordt en waarom Jezus in gelijkenissen sprak. En dat was, en dat staat er een aantal keren op verschillende manieren, ook als vervulling van teksten uit het Oude Testament, dat ze horende niet zouden horen en ziende niet zouden zien. We willen heel graag die Jezus, die gewoon hier staat en dingen aanspreekt waar we mee te maken hebben. En daar een soort oplossing voor biedt. En dat we het allemaal snappen en zeggen, oh, wat was het weer mooi vanmorgen. Ja, ik heb hem gesnapt. Ik weet waar het over gaat. We gaan erin wandelen. Hoe gaaf is dat? Maar die mensen die om Jezus heen waren, hadden die ervaring dus niet. De discipelen die vragen aan hem, waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? En hij zegt, dat is opdat zij niet zullen begrijpen. Nou, ik begrijp dat niet. Laat ik dat even voorop stellen. Ik kan dus niet even kort uitleggen waarom dat zo is. Wat ik wel kan uitleggen, of in elk geval vertellen, is dat als Jezus begint te spreken, dat zijn woord niet alleen zegent en heel maakt, maar ook schuurt. Jezus' woord ligt niet in het verlengde van de wensen van ons hart, maar zijn woord brengt tot uitdrukking de wensen van zijn hart. Zijn koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen. En hij wil dat het koninkrijk in ons gevormd wordt. In jou, in mij. Jong, oud, maakt niet uit wie je bent, hoe oud je bent, welke situatie, welke fase in het leven je bent, waar je mee te maken hebt, of je door lastige perioden stormen heen gaat, of gewoon wandelt op bergtoppen op dit moment en alles, alle wind in de zeilen hebt. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hij wil dat zijn koninkrijk in ons gestalte krijgt. Dat we deel worden van datgene wat hij aan het bouwen is. En dat heeft een bepaald doel, dat leidt ergens toe. En al deze gelijkenissen gaan dus ook naar het moment van, we noemen, de dag des Heren. De dag van Jezus Christus, als hij weer komen zal om te oordelen de levenden en de doden, zoals de kerk altijd al beleden heeft. Het gaat ergens naartoe, het verhaal. En dat verhaal waar het naartoe gaat, is zoveel groter en zoveel langer dan jou en mijn leven. Wij zijn maar een heel klein stukje van het hele grote verhaal. En tegelijk nodigt hij ons uit, zijn woord nodigt uit, dat wij met ons klein stukje verhaal onderdeel zijn van het grote verhaal. En dat is niet van, oh, nou ja, mooi, passen we er mooi bij in. Nee. Zijn woord roept en zijn woord zegent. Zijn woord moedigt aan. Maar zijn woord schuurt ook. Dat kan ik ongeveer vertellen van waarom sprak Jezus nou in gelijkenissen. Omdat hij iets anders in ons, een honger wil opwekken, een dorst, een trek naar iets, ergens zin in hebben waar we eigenlijk geen zin in hebben. Ons nieuwsgierig maken naar iets wat we op dit moment misschien eigenlijk liever niet zouden willen horen. Want het is iets wat groter is dan wij en misschien niet helemaal overeenkomt met mijn hoop of verwachting. En tegelijk zit daar nou net het leven in. Zit daar nou net die zegen in die we zo hard nodig hebben? zit daar nou net het goede in wat hij tot stand wil brengen. Niet alleen in ons en voor ons en met ons, maar ook door ons in deze wereld. Zo, dat een beetje vooraf. Hij sprak tot hen in gelijkenissen. Waarom? Zodat ze het niet te snel zouden begrijpen. Korte versie. Waarom? Dat heb ik net geprobeerd uit te leggen, maar ik snap hem nog steeds niet. Want ik heb het toch liever gewoon één op één. Nou, daar hebben we geluk, want ook bij deze gelijkenis geeft Jezus een uitleg. Dank u wel, Heer. En dat wil ik ook graag met jullie lezen. Het begint in vers 36. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Dus Jezus heeft een verhaal verteld, een gelijkenis, en nu gaat hij de uitleg geven. En hij antwoordde en zei tegen hen: hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Hij heeft het dus over zichzelf. Hij zaait het goede zaad. En dan zegt hij: de akker waar de zaad ingezaaid wordt, dat is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Dat wil zeggen, jij en ik, wij ontvangen niet het goede zaad, wij zijn het goede zaad. Hij zaait het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk, in deze wereld. En het onkruid, dat zijn de kinderen van de boze. En de vijand die het gezaaid heeft, dat is de duivel. En de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken. Hey, dat is heel bijzonder. Er wordt een ander woord gebruikt. Hij had het net over het slechte zaad, het onkruid. En nu zegt hij de struikelblokken. Zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En nou komt hij, vind ik zo mooi. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Kom rechtstreeks uit Spreuken 4 vers 18 en je vindt hem ook in Daniel 12. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Nou zou je kunnen zeggen, nou Piet, dan ben je klaar, want we hebben de gelijkenis gelezen. Jezus heeft de uitleg gegeven. Nou, koffie. Ja, ik heb er toch wel een paar uur voor gezeten. Dan wil ik wel een paar dingen met jullie delen natuurlijk. Dus wij zijn, iedereen die de naam van Jezus aanroept, wij die lichtdragers zijn, zijn naam mogen dragen in deze wereld, wij zijn goede zaad. Misschien wil je even je buurman en je buurvrouw even aantikken. Zeg, jij bent goede zaad. Kom maar, zeg maar even tegen elkaar. Jij bent goede zaad. En ik hoorde Martin straks zeggen, ik heb belijdenis gedaan. Mag je ook belijdenis? Ik ook. Ik ben ook goede zaad. Zeg dan maar tegen elkaar, ik ben ook goede zaad. En wij zijn dus, jullie, ik, wij zijn gezaaid in de akker van de wereld. We zitten vandaag op een kluitje. Dat is ook wel heel gaaf. Maar wij zijn gezaaid in de akker van de wereld. Nou, ligt het voor de hand om dan te zeggen: wij zijn goed en zij zijn slecht. Toch? Maar Jezus zegt ook, oordeel niet en gij zult niet geoordeeld worden. Of als je zonde ziet bij je broeder, haal eerst de balk uit je eigen oog voordat je de splinter uit dat van je broeder weghaalt. Dus om nou aan de hand van deze gelijkenis te zeggen van nou, dan zijn wij, we're the good guys and the rest is all the bad guys. Zoals we dat in een film wel kunnen doen, dat kan hier dus niet. Waarom? Omdat op andere plekken Jezus ons duidelijk leert dat het zo dus niet werkt. Het goede bestaat dus niet daarin dat wij het kwade kunnen aanwijzen. Besef ik nu pas terwijl ik hier sta. Het goede bestaat er dus niet in dat wij het kwade kunnen aanwijzen. Dat is eigenlijk best wel een diepe gedachte. Want als je iets van het goede hebt geproefd, dan denk je dat je in staat bent om te zeggen waar het kwade ligt. En dat is dus niet wat deze gelijkenis ons wil leren. Want wat zou wel heel erg makkelijk zijn, vind je niet, als we dat de gewoon, oh, wij zijn de goede, mooi. Nou, dan gaan we eens even alle kwade dingen aanwijzen. En dan hebben we straks ons huiswerk gedaan en dan hoeven we alleen maar te wachten tot het einde der tijden, als Jezus alles uit elkaar gaat pluizen, wat wij al geïdentificeerd hadden. Heer, die moet eruit, dat moet weg, dat is niet goed, en die, en die, en die, en die, en die. Maar dank u wel dat ik bij u mag horen. Waarom nog langer wachten? We hebben het al lang door hoe het zit. Nee, zo makkelijk is het niet en dat weten we ook gewoon gelukkig. En dat hebben we ook wel inmiddels wel geleerd met elkaar. Afgelopen week, en ik wist er al van, mijn zus die is voorzitter van de kerkenraad in haar gemeente in Canada. En die belde mij vorig jaar al en toen kreeg ik het verhaal al mee dat de Christ Reformed Church, waar ik dus uitkom, die hebben een standpunt ingenomen op het gebied van seksualiteit. En die hebben nu besloten om daar een belijdenisstuk van te maken. Net zoals de apostolisch geloofsbelijdenis. En ambtsdragers moeten nu een handtekening zetten onder dit stuk dat ze het ermee eens zijn. Anders mogen ze geen ambtsdrager zijn en ook niet afgevaardigd worden naar synode. En toen ik dat hoorde vorig jaar al brak mijn hart. Zeg maar, hoe gaat die meerderheid, het was een 60-40 stam, hoe gaat die meerderheid nu om met de minderheid? Zijn ze dan geen broers en zusters meer of wat dan ook? Nou, het is inmiddels duidelijk geworden, die moeten maar een eigen gemeente gaan stichten of met de kerk uit de kerkgenootschap stappen. Het breekt mijn hart, want ik geloof niet dat het zo bedoeld is. Dat het zo eenvoudig is, zou ik kunnen zeggen. Nou, wij denken dat het zo zit, dat zetten we op papier en dan moet jij je handtekening zetten en anders hoor je er niet bij. Typisch voorbeeld, wij zijn goed, zij zijn kwaad. Als ik over deze gelijkenis nadenk en mijmer, en dat ben ik dan een week of twee mee bezig, of iets langer, dan denk ik, als ik heel eerlijk ben, ben ik ontzettend dankbaar dat de Heer van deze akker besloten heeft om even te wachten om het onkruid eruit te trekken. Hij zegt, als je het onkruid eruit gaat trekken, dan heb je dus heel grote kans. Dat wil zeggen, hij zegt, misschien trek je dan het tarwe ermee uit. Dat betekent eigenlijk, dan trek je de tarwe ermee uit. Want die wortels van het onkruid en de wortels van de tarwe, dus van het goed en kwaad, dat zit allemaal door elkaar heen. En als je het ene eruit trekt, dan is de ander ook ontworteld. Dus je kunt, en dat is niet alleen in de wereld, maar dat geldt ook voor mijzelf. Als ik bedenk dat God ergens in mijn jonge jaren alle kwade, al het verkeerde in mij had willen uitdrukken, al het ikgerichtheid, al het mezelf willen bewijzen. En best wel, is dat best een goede bedoeling hoor. Ik ben mijn leven lang een volgeling van Jezus, echt. Ik ben in de kerk opgegroeid. Ik heb geen heftige bekeringsverhalen of wat dan ook. kan ik je niet mee verrassen of overrompelen. Ik ben gewoon, hup, de Bijbel met de paplepel. De Bijbel is me altijd mijn lievelingsboek geweest. Waarom? Ik weet het niet. God, het heeft in mijn hart geplant. Maar als hij alle kwade in mij eruit had willen rukken, had ik hier vandaag niet gestaan. Was ik hier niet geweest. It would have wiped me totally out. Hij had mij ontworteld. Het kan zijn dat ik de enige ben. Ik heb een vermoeden dat dat wel tamelijk universeel is. Koninkrijk van het geduld. Laat het maar groeien. Want wat er gebeurt, terwijl het kwade en het goede samen groeit, wat er gebeurt, is dat dat goede, dat blijft gewoon doorgroeien. Dat is goede zaad. En goede zaad brengt dus goede vruchten voort. En ik wacht net zo lang totdat die vruchten er zijn en dat het tijd is om de vruchten binnen te brengen, om te oogsten. En hij zegt, en als het zover is, dan is op dat moment ook volstrekt duidelijk wat onkruid is en wat niet. En dan kan je dus scheiden, maar dan is de tarwe ook klaar. Het graan is dan klaar om zijn vruchten voor te brengen. En dan hoeven we daar niet meer op te wachten. En dan kan je het allemaal tegelijk oogsten. En sorteren. En dan zijn de vruchten binnengebracht in het koninkrijk van de Vader. En er zijn twee dingen die opvallen als je naar dat onkruid kijkt. Eén, is dat het zichtbaar wordt pas als een graan vrucht gaat zetten. Grappig, hè? Als ik gras uitzaai, dan zie ik direct al of er een paardenbloem op komt. Hè? Wie heeft niet paardenbloem in de gezon? Praat me er niet van. Weegbree en wat meer van dat onkruid. Onkruid trouwens is ongewenst kruid. God heeft het gemaakt, staat alleen op de verkeerde plek. Het is ongewenst kruid. Paardenbloemen zijn prachtig, niet in mijn gezond. Maar je ziet het pas, en dat is ook grappig, die dienaren komen bij de Heer. Als de tarwe al gegroeid, als de graan al gegroeid is en de vrucht begint te zetten. Dus de halmen worden al zichtbaar, de aren tonen zich al. En dan zeggen ze, hé, er zit wat tussen wat er niet hoort. Het bijzondere is dat het Griekse woord voor onkruid hier, dat is een, ik kan hem amper uitspreken, zidzidion. Zidzidion. Ik zat er echt naar te kijken, hoe doe je dat nou? Het is twee keer de zeta. En dat is een letter al wat niet vaak gebruikt wordt, de zeta. Zidzidion. En het bijzondere van zidzidion is dat het op tarwe lijkt. Het lijkt erop. Je kan het dus in de beginfase dat het aan groeien is, niet onderscheiden van de graan waar het tussen staat. En dat betekent dus dat je het goede en het kwade een hele tijd niet van elkaar kan scheiden. Je zal moeten wachten totdat het vrucht gaat dragen. En daar gaat een bepaalde tijd overheen. En zo komt het ook, en dat vind ik dan ook het verraderlijke, als we met het evangelie bezig zijn of dingen in ons eigen leven. Je kunt van alles bedenken en het ziet er eigenlijk heel goed uit. Het lijkt gewoon op tarwe. En je denkt, oh ja, dit is hier deze weg, daar moeten we verder gaan. Ja, laten we dit maar verder ontwikkelen. En dan op den duur ga je ontdekken, is er geen vrucht aan. Het lijkt wel op tarwe, maar het is het niet. Het brengt geen leven. Het brengt niks. Het tapt leven af. En wat zouden we dan toch graag op tijd het kwade willen uitroeien, dat uitstampen, zodat het niet door kan groeien. En dat het voor ons duidelijk is, kijk, we zijn nu met elkaar gezellig één grote akker van goede zaad. Het is dus niet zo eenvoudig als het in eerste instantie lijkt als je die gelijkenis leest. En ik denk dat dat ook de reden is waarom Jezus in gelijkenissen sprak. Want hij wil dat we dichter bij hem komen. Heer, maar wat u legt nu uit wat daar is, maar wat betekent dat nu voor mij? Wat betekent dat voor ons? Waarom vertelt u ons dit? Dat zegt hij er niet bij. Waarom vertelt hij dat ons? En ook na deze preek. Het is niet dat dit is waarom hij het vertelt. Ga heen en doe het. Maar blijf zelf zoeken. Onderzoeken en luisteren. Wat wel heel erg gaaf is. En dat is de belofte wat in deze gelijkenis zit. En ik moet dan denken aan de tekst uit Filippenzen 1 vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is. En u bent goed zaad. Dus hij is in jou een goed werk begonnen. En in ons. Dat zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Dus hij die het begonnen is, zal het ook voltooien. Daar zit de belofte. En daar mogen we ons vasthouden. En in Efeze 3 vers 17 vers 9, tot 19 zegt Paulus. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En in u de liefde geworteld en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Dat Paulus' gebed is dat wij geworteld zijn en gefundeerd in de liefde van Christus. En die liefde van Christus, een van de kenmerken daarvan is dat het in staat is om dat oordeel over de ander achterwege te laten. De liefde van Christus is in staat om elk verlangen wat in mijn hart ligt, om te zeggen van wat jij gedaan hebt, dat is uit de boze. En dat die woorden niet alleen uit mijn mond verdwijnen, maar zelfs uit mijn hart. Dat is wat er gebeurt als je in de liefde geworteld en gegrondvest bent. Dan gaat als het ware, dan gaat die liefde van Christus in jou groeien. En wat hij begonnen is, zal hij ook tot een goed einde brengen, zegt Paulus. En als je zegt van ja, maar Piet, het gaat toch over goed en kwaad. En dat kan je toch onderscheiden. En dan wil ik je toch wel wijzen op dat woord struikelblok. We hebben het afgelopen dinsdag ook met het IT de tekst gelezen. En het was Nelly die erop me wees. Dankjewel Nelly daarvoor. Struikelblok. Weet je wat er in het Grieks staat? Skandalon. En dan komt ons woord schandaal vandaan. Struikelblok. Schandaal. Schandalen zijn in staat om mensen af te houden van het evangelie. Schandalen zijn in staat om mensen weg te drijven van de gemeente van Jezus Christus. Als er een schandaal is in een gemeente, zeggen mensen, zie je wel? En dan lopen ze weg. Want ze zeggen, dat kan niet, dat klopt niet, dat is fout. En nou, dan ben ik dus beter. Een schandaal, het leuke is, het woordje skandalon, dat is een stokje, oorspronkelijk betekenis, is een stokje die onder een val zit. En op het moment dat je tegen dat stokje aanstoot, paf, dan valt de val dicht en dan zit je gevangen. Als jij je stoort aan een schandaal, aan dat struikelblok, dan raak je zelf gevangen. Als je je stoort, als je je been stoot aan een schandaal, aan het kwade wat je ziet, dan raak je zelf gevangen. Dat is wat een schandaal doet. En Jezus zegt, ik ga al die schandalen, al die struikelblokken, al die gevangenneming dingen, ga ik uit de oogst weghalen. En iedereen die daar ook mee bezig is, ga ik eruit halen, zodat alleen het goede overblijft. Maar dit is een beetje, laten we zeggen, de donkere kant van het verhaal. Nou eens even naar de lichte kant. Het is evangelie, het is goed nieuws. Nou, dit is wat ik proef als evangelie in deze gelijkenis. Namelijk dat er goede zaad is. En dat die goede zaad gezaaid is door een goede heer. Die zijn akker beheert en weet precies wat er nodig is. En er ook voor zorgt dat het goede zaad groeit en vrucht draagt. Wat er ook met ons als gemeente gebeurt. Welke weg we ook gaan. Welke stormen we ook doorheen gaan. Wat ook lastig is of wat mooi is of wat dan ook. God weet wat hij aan het doen is. En dat hij bezig is om zo ver te brengen dat goede vrucht zichtbaar zal worden en zal dragen voor zijn naam en zijn eer. Wat het mij in elk geval leert, En het is lastig, want daar ben ik niet van af. En dat is dat ik niet te veel kijk naar anderen. Dat ik niet let op mensen hun gaven en talenten of hun kunnen of waar zij goed in zijn. Want dat kan mijn groei en de vrucht van God in mijn leven enorm beperken. Je kunt zelfs struikelen over datgene waar iemand anders goed in is. Want dan ben jij dus minder. Er werd al zelfverwijtend straks genoemd. Of je bent beter. En dan stijg je boven de ander uit. En dan kom je bij het kruis. En dan zit je op een ander level dan waar Jezus zit. Schandalen kunnen je enorm onderuit halen, gevangen nemen. 2 weken geleden opende ik mijn telefoon 's ochtends en ik kreeg berichtjes via YouTube van een senior pastor van een kerk in Amerika. Die op staande voet zijn ontslag heeft ingediend, waar een leugen naar buiten is gekomen, dat tientallen jaren geleden gebeurd is. Het is de naam van een voorganger wiens boek wij hier 9 jaar geleden hebben uitgedeeld in de gemeente. Hij zei, dat is een groot schandaal. Dat klopt. Ik was er een dag beroerd van. Ik heb veel naar zijn preken geluisterd. Maar de boek die hij geschreven heeft, kan ik nog steeds aanbevelen. Echt waar. En de preken, vooral naar luisteren. Deze gelijkenis leert mij om niet te veel naar mezelf te kijken, maar ook niet te veel naar de ander. Deze gelijkenis leert mij om te kijken naar de koning. De koning die in geduld zijn akker beheert. Het goede zaad laat groeien, vrucht dragen en het kwade zaad wel in de gaten heeft. Maar het mooie is van deze koning, van deze heer, zijn tijd komt nog. En hij toont geduld. Geduld voor de wereld, geduld voor de gemeente, geduld voor jou, geduld voor mij. Nettie en ik waren op vakantie in Italië, een paar weken geleden. En wij waren daar een park met allemaal watervallen. Het was niet echt een park, maar waar ze het dorpje had langs de bergen, et cetera, allemaal paadjes neergelegd en dan kon je die watervallen belangs. En ineens kwam ik een bordje tegen en er was een rotswand. En in die rotswand zaten hele kleine plantjes en bloemetjes. En ik weet niet, daar is die. En het is echt, de rotswand was wel 30 meter hoog. En af en toe zag hij van die kleine plantjes erin. En er stond een bord bij. Dat gaf uitleg aan de Latijnse naam van deze planten. Ik ga het niet noemen. A, ik kan het in Duits spreken. B, jullie vergeten het toch. Het is zonde van de tijd. Maar een hele kleine witte bloempje staat erop. En een uitleg stond er. Deze bloemen, deze plantjes, kunnen alleen maar hier in die rotsen groeien. Want als je het in een gewone akker strooit, waar afval andere, dan kunnen ze eigenlijk niet meedoen met de rest. Maar zij kunnen hier in die rotsen groeien, want er hoeft maar een heel klein spleetje in de rots te zijn. En er zitten dan wat deeltjes van iets waar ze wat aan hebben. En dan die zaadjes beginnen te ontkiemen. Maar om te blijven groeien, moeten die wortels zich steeds dieper en dieper en dieper nestelen in die spleet, in die rots. Want er is een tekort aan voedsel. Er is een enorme temperatuurverschil, dus hitte. En kou en stormen krijgen van alles te verduren. Maar het leven van die plantjes hangt ervan af dat ze hun wortels diep slaan in die rots. Ik moet zeggen, ik stond te janken erbij. Ik denk, wat een beeld van het geestelijk leven. Als je de stormen wil doorstaan. Als je het goede en de kwade in je leven uit elkaar wilt zien groeien, dat het goede naar voren komt en vrucht gaat dragen, moet je je wortels dieper slaan in de rots. En die rots is Christus. Hij is de waarheid. Hij is de bron. Hij is de koning van al het goede. Hij is het die ons roept. Hij is het die ons zendt. En hij zegt, blijf geworteld en gegrondvest in mijn liefde. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, maar ik denk dat dit voor vanmorgen wel genoeg is. ik wil je uitnodigen om met mij te gaan staan. Muziekteam naar voren uitnodigen. En wil ik graag jullie uitnodigen om met mij te bidden. Ik zou je willen uitnodigen om gewoon de Heilige Geest te vragen. Heilige Geest, wat wilt u vanmorgen door dit woord tot mij spreken? Heer, als we zo samen voor uw troon zijn en in uw aanwezigheid. En we erkennen dat u goed bent in al uw wegen. Dat uw woord goed is. Heer, help ons dan om dat goede te zien en te omarmen. Hier, zoals we hier zijn, ieder van ons, jong, oud, we hebben zo u nodig in ons leven. We kunnen niet zonder u. Al die grote woorden, al die plannen, al die ideeën, alle stormen, alle pijn, alle verlangens. Hier is het soms zoveel goed en kwaad ook door elkaar verweven. En voor ons gewoon niet te onderscheiden. Ja, op een gegeven moment denken van ja, zie je wel. Het was toch niet goed. Maar dan is het kwaad alweer geschied. Zo zeggen we dan, het kwaad is alweer geschied. En het was zo goed begonnen. Hier komt uw goedheid op dit moment. In het hart van iedereen. En wek in ons een verlangen. Naar meer van u. Zo zegen ik jullie in de naam van Jezus. Ik zegen jullie met zijn goedheid en genade. Ik zegen jullie met zijn waarheid. Dat zijn liefde ook in je leven mag schuren. Om het kwade te doen verdwijnen. En met goede te laten wortelen en grondvesten. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Heilige Geest.